Viaplay gaat de strijd aan met Ziggo om de tv-kijker. Wie is favoriet in Suzuka? En krijgen we push to pass in de Formule 1? Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal. En wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Je luistert naar de 13e aflevering van seizoen 3. Vandaag blikken we vooruit en dat doen we op de Grand Prix van Japan. In Suzuka racen we dit weekend en dus is het ook gewoon weer tijd voor een kerstverse vooruitblik op die race. Ik doe het vandaag niet alleen, ik doe het samen met Elias.
Hallo Bram.
En ik doe het samen met Lies.
Hi, hi.
Hi, hi. Ja, we gaan het vandaag vooruitblikken. We hebben natuurlijk ook weer het nieuwtje van de week. Wat gaat staan op iets wat waarschijnlijk in de toekomst gaat komen in de Formule 1. En we sluiten de aflevering vandaag af met de Downforce discussies. En voordat we gaan beginnen met die vooruitblik, Elias, geef ik nog heel veel het woord aan jou.
Ja, beste luisteraars. Je kunt ons volgen op sociale media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op studio.downforce voor extra content. Je kunt ons ook nog volgen op Spotify, Podimo, Podbean en YouTube, dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
Zo is dat. Laten we beginnen.
Oké, let's go.
Ja, we beginnen de aflevering zoals ik al zei met een vooruitblik. Dus op dat raceweekend van aankomend weekend. We gaan naar Suzuka toe. Twee weekjes geleden zaten we nog in Melbourne, nu in Suzuka. Dat is opvallend. To say the least. Dit is volgens mij het eerst in een hele lange tijd dat wij zo vroeg in het jaar in Japan zijn. Dat was iets wat ik in deze vooruitblik eigenlijk was vergeten, maar waar ik denk je aan moet denken. Natuurlijk, vorig jaar hebben we in oktober gereden in Japan en eigenlijk al die jaren daarvoor ook altijd in oktober. En eigenlijk is dit de eerste, ze noemen het de klimaatfriendly of more friendly of niet of minder onvriendelijke kalender.
Ja.
Dus we blijven... Ja.
Er komt steeds wel wat verbetering in.
Maar je houdt in de baas natuurlijk dat de helft van de teamleden weer terug naar Engeland gaan. En dan nu weer naar Japan gaan. Dus of het nou beter is of niet. Nou goed, kunnen we
nog
even wat vullen.
Is het klimaat ook niet beter in Japan nu? Want we hadden natuurlijk in 2022 die enorme regenbui, weet je wel. Waardoor we uiteindelijk 40 minuten gereisd hebben.
Ja, goede vraag.
Zullen ze dat nog
Is dat niet al twee jaar geleden, Lies? Dat is 2022.
Dat zei ik ook.
Ik weet niet of je het weerbericht hebt gecheckt, maar dat was nu ook niet zo heel best.
Nee volgens mij wordt nu ook weer regen verwacht.
Nee, het is, vrijdag is een mooi zonnetje nog. En nou, tot 40% kans op regen in de avond. En eigenlijk op zondag laat hij bij mij nog geen neerslagkans zien van wat ik kan zien. Het enige wat ik kan zien op zaterdag is de hele dag 40%. En om 11 uur 's avonds richting de zondag is het 90%. Oei. Dus de kans is vrij bijna zeker dat het gaat regenen. Dus in die zin weet ik niet of het klimaat heeft geholpen dat we nu racen in Suzuka. Maar goed, je moet een beetje hoop houden. Weer online heeft weer veel betere voorspellingen. Dus die geven de zondag een 9 als cijfer. Nou, laten we het hopen. Dat in ieder geval nu het lente natuurlijk ook in Suzuka. Dus laten we hopen dat het wat mee heeft gebracht. Inderdaad, afgelopen jaren raceden we in oktober. Nou, voor mij in 2019 hebben we een cycloon gehad daar. We hebben in 2022 harde regenbuien gehad, waardoor de rode vlag was voor de halve race. Ik denk dat dit jaar beter moet worden. Goed, ja. Suzuka dus. Een van de misschien wel leukere circuits van het jaar. Als je het mij vraagt, zien jullie dat ook zo?
Ja, heel gaaf circuit. Dan kan je echt als rijder het onderscheid maken.
Ja, dat is inderdaad wel in Suzuka. Past echt wel in dat soort circuits. Wijzigingen voor dit jaar. Nou, het is natuurlijk gewoon Suzuka. Daar hoef je niet te veranderen. Op de grid wel. We zien namelijk een extra Japanner in de eerste vrije training. Ayumu Iwasa. Nu in de Formule 2 rijdende. En een Red Bull Junior die valt in voor Daniel Ricciardo. Gedeeltelijk een PR-stunt, gedeeltelijk ook een van de twee eerste vrije trainingen die ze moeten toewijden aan een rookie. Dus wij zien bij AlphaTauri komen de vrijdag twee Japanners.
Twee rookies.
Waarvan één rookie is en één Tsunoda.
Pas op.
Goed, wat verwachten we dat de rangorde wordt dit weekend? Ik vind dat wel een tricky vraag. Omdat ik mijn gut feeling, dat verandert de afgelopen twee jaar, daar baseer, zegt Red Bull. Uh-huh. Maar we hebben natuurlijk in Melbourne gezien dat Ferrari het toch ook wel echt wel goed doet momenteel.
Ja, en ook wel op een beetje bochtig-achtige circuits, hè, met meer downforce. Uh-huh. Je zag dat Red Bull best wel sterk was op circuits met minder downforce. Dus Bahrein is wel iets minder downforce. Saoedi-Arabië ook wel meer hoge snelheid.
Ja.
Dus ik verwacht dat... Ja, aan de ene kant Suzuka is ook wel een snelle baan, maar ook veel bochtige gedeeltes. Dus Je zal zien dat in de ene sector Red Bull juist heel sterk is en in de andere sector Ferrari. Dus dat heeft ook met de afstellingen te maken en wie de juiste setup weet te nelen als het ware. Dus als je de setup goed op oren hebt, dan ja, kun je ook best wel wat winnen.
En, McLaren, Elias, die zijn toch ook goed in bochten?
McLaren, ja, die zitten toch wel iets verder van Ferrari en Red Bull af, heb ik het idee. Ik heb het idee dat je hebt Red Bull momenteel in de rangorde als eerste, denk ik. Dan Ferrari, dan McLaren en dan Mercedes en Aston Martin die een beetje stuivertje wisselen.
Ja, ik ben dus echt wel benieuwd. Lastig. Ik denk dat inderdaad Ferrari en Red Bull voor de overwinning zullen gaan. En daarachter zal het ook wel weer krap worden. Ik denk wel dat McLaren goed voor de dag kan komen. Hebben we niet vorig jaar een dubbel podium van McLaren gehad hier? Staat me bij. Piastri en Norris op podium. Kan niemand het even fact checken? Dankjewel, dan ga ik namelijk door. het is dus... ik denk dat het heel spannend gaat worden. In ieder geval... en dat die hoop baseer ik echt 100% op Australië. Hoe spannend het daar was. Ondanks de uitvalbeurt van Verstappen in ronde 2, waardoor Sainz wegreed.
Je hebt helemaal gelijk.
De verwachting was... Ja, hè?
Ja. Heel scherp.
Kijk,
heel
zie
scherp.
Dan, dat is toch heel fijn dat ik dat nog goed voor de dag heb. Dus McLaren, Lies, jij hebt dan ook weer helemaal gelijk. Die hebben gewoon ook nog gewoon kans op een goed resultaat in Suzuka. Goed, dan gaan we door. En dat is naar het favoriete rubriekje van Lies, kan ik wel zeggen.
Ja!
Het is namelijk tijd voor het enige echte, een van de leukste rubriekjes van Studio Downforce.
Het nieuwtje van de week.
Oei, ik praat er wel een beetje doorheen. Goed, het nieuwtje van de week, dat is de basis. Lies, ik geef het woord aan jou.
Daar ging mijn prachtige introductie.
Ja, shit, moet ik het nog een keer doen?
Nee. Op zich, weet je, hij is wel irritant genoeg om hem maar één keer te horen. Ja, als je hem twee keer hoort, word je helemaal gek, denk ik. Ja, het nieuwtje van de week, dames en heren, jongens en meisjes en alles erbuiten en erbinnen. Het nieuwtje van de week hebben we gekozen voor de push-to-pass tussen haakjes reglementen. Eindelijk een rustig weekje in de Formule 1, want anders dan had hier wel iets anders juicies gestaan. Deze week geloof ik, dus voor de mensen die luisteren, 29 maart kwamen de nieuwste versies van de 2026 reglementen uit. En daarin zat wel iets heel erg interessants, want het lijkt erop is dat het push-to-pass gebeuren, wat je ook ziet bij die IndyCar, dat is dat mensen een knopje indrukken en dan extra vermogen krijgen om die andere persoon in te halen. Het lijkt erop dat die in 2026 ook in de Formule 1 een rentree, het is meer een soort rentree, aangezien zij in 2010... het KERS-systeem hadden.
Ja.
En dat was ook een soort push-to-pass, als ik het goed heb. Mm-hmm. Dat is later veranderd in een ERS-systeem. En later kregen we nog het DRS-systeem erbij. Dus als ik het goed begrijp, ik ben natuurlijk een technische noob. Maar als ik het goed begrijp, krijg je in 2020 dan een soort van push-to-pass-button. Zo'n KERS-button. En je krijgt nog steeds de DRS. Dus dat de vleugel open gaat als je binnen een seconde zit.
Ja, het is toch de vraag een beetje hoe dit ingevuld gaat worden. De reglement, dus de status van de driver maximum power. Demand cannot be increased during any full throttle period. Dus als de coureur vol gas gaat, kan niet in één keer meer power bijkomen. Behalve als de overtake mode is selected by the driver. Dus er komt dus blijkbaar inderdaad een knopje of... misschien zelfs als in de Formule E dat ze een andere lijn moeten rijden.
Dat zou wel lachen zijn.
Ja, een soort Mario Kart krijgt. Of dat zoals aan de IndyCar is dat je een x aantal seconden hebt vooraf gaat aan de race die je in kan zetten. Of dat het elke ronde weer 10 seconden is. Misschien is het wel de vervanger van DRS. Dat zou ook nog kunnen dat ze dat op een gegeven moment zo willen gaan doen. Het enige wat we nu weten is dat er een overtake mode is. Ik heb al die bestanden doorgenomen. Eén keer wordt overtake mode benoemd. Dat is deze paragraaf. Dus er is ook nog heel veel onduidelijk. Het enige is dat er dus waarschijnlijk plannen zijn voor iets van een overtake mode. En wat er precies is, dat is dus nog even afwachten.
Ja. Maar overtake mode, we hebben die term natuurlijk wel een tijdje gehoord en horen die nu af en toe nog steeds, hè, tijdens boordradio's.
Ja, in de Formule 1 spellen. Ja, is dat wat je bedoelt? Ja, oké. Okay.
Ja, maar ook natuurlijk de party mode. Hogere
motorstand. Oh ja, de Mercedes party mode.
Nee.
Maar ik heb hier nog wel een kleine kanttekening. Want zijn ze nu niet gewoon een gevolg aan het fixen van een probleem, maar niet de oorzaak? In de zin van, die auto's zijn gewoon lastig om te volgen. Want dan zit je in heel veel vuile lucht. En ja, toen hebben we het DRS-systeem gekregen. Nou, dat helpt dus blijkbaar nog steeds niet optimaal. Dus komen ze nu met een push-to-pass-systeem. Dan denk ik bij mezelf, moet je dan niet het concept van die auto's zo wijzigen?
Ja, maar dat hebben ze ook geprobeerd met deze nieuwe reglement, hè, in 2022.
Ja, het lijkt alsof ze dat niet voor elkaar krijgen of zo.
Ik denk dat je dat, en dat zie je natuurlijk ook altijd wel terug, dat je dat in het begin van de reglementen wel iets beter zag werken. Maar dat komt omdat het begin van de reglementen zijn en die teams gaan de auto's verder ontwikkelen en verzinnen ook nieuwe snufjes om dan alsnog die vuile lucht, ja, als het ware, te geleiden. En dan heb je er nog steeds last van. Dus ik denk dat dat nu daarom weer terugkeert, omdat we nu in het derde jaar van de nieuwe reglementen zitten.
Ja, ik weet niet.
Maar het is natuurlijk
nog
de vraag, hè, want het is inderdaad dat die overtake mode, dat is dan, kan dan misschien een oplossing zijn voor waar misschien moet je het probleem aanpakken in plaats van oplossingen verzinnen. Maar dat kan natuurlijk nog steeds, hè, dat die auto, want dit gaat natuurlijk echt om de motor en de reglementen daaromheen. Maar het zou ook nog kunnen dat ze gewoon die auto alsnog aan gaan passen voor 2026, in die zin dat downforce gewoon minder uit gaat maken.
Ik verwacht hem wel.
Ik hoop
ja, dat moet wel. Want je kan niet alleen overtake mode alles oplossen. Dus er moet inderdaad daarom meer veranderen. En dit is denk ik één van die dingen.
Dat is precies dus, inderdaad wat ik bedoelde.
Het is afwachten. En ik ben wel benieuwd wat allemaal nog gaat komen. Want ik denk dat dit één van de vele dingen zijn die gaan veranderen. Hoop ik ook stiekem wel. Goed, was dat hem?
Ja, dat was hem.
Dan gaan we door naar de downforce discussies. Ja, de downforce discussies. Wat speelt er nou in de Formule 1? Welke nieuwtjes moeten we nog even benoemd hebben? En waar moeten we nou eventjes nog echt goed over discussiëren? Nou, we hebben er vier vandaag voor je klaarstaan. En laten we maar gewoon gelijk beginnen met de eerste. De eerste stelling luidt als volgt. Suzuka verdient een vaste plek op de Formule 1 kalender.
Eens. Alleen al door de fans.
Eens.
Ja. Oh, nou.
Ja, maar ook al zou het een race zijn zonder fans, vind ik nog steeds dat we er moeten racen.
Ja, het is wel.
Maar het is inderdaad het
is sowieso
de fans, dat is, die maakt het nog wel even extra af. Dat heb je helemaal gelijk in.
Ja, maar je hoort het ook van de coureurs terug. Hè? Elk jaar is het weer, oh, wat een fantastisch circuit dit. Met die snelle bochten. En, ja, ze vinden het gewoon een vette baan om op te rijden ook. Gewoon uitdagend. Ook geen uitloopstroken natuurlijk. Ja, misschien in bocht 1 en ergens nog in de laatste sector.
Ja, ze hebben uitloopstroken, maar dat zijn dat zijn grindbakken.
Ja, dat is precies voor de sier.
Ja, top.
De uitloopstroken dus zijn hier van grind in plaats van asfalt, zoals we dat kennen bij alle andere circuits.
Ja, nou, maar goed, dat is toch top, want dan zit een ongeluk in een klein hoekje, wil ik zeggen. Maar
ja, maar dat is wel zo.
Ja, dat klopt. Het is uitdagender.
Ja, nou, het is het Suzuka, want het is natuurlijk ooit gebouwd als testcircuit. En dat is geen garantie voor succes, kennen we van Paul Ricard. En toch is het wel echt wel een. Het heeft namelijk alles, het circuit. Je hebt snelle bochten, je hebt de S-curve in de eerste sector. Je hebt een haarspeldbocht met langzame bochten. Je hebt de 130R, wat ook echt gewoon een heerlijke bocht is. Die waarschijnlijk nu makkelijk vol gas is, maar ooit nog was. Degene met de grootste pik, die gaat vol gas. Ja, en de chicane natuurlijk aan het einde.
Hebben we
ook heel veel gezien in het verleden.
Ayrton Senna en Alain Prost.
Ja, dus er heerst ook gewoon veel historie op het circuit. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Dat volgens mij staan ze ook lang op de kalender. Maar eigenlijk moeten ze gewoon voor altijd.
Voor altijd.
Even in de plaats voor een Las Vegas of zo.
Een contract voor altijd.
Wat je nu natuurlijk heel veel hoort is dat Tokio wordt genoemd als eventuele race voor op de kalender. Maar ja, dan krijg je waarschijnlijk weer een straatrace door een stad. Ja, daar hebben we er al zoveel van. Mm-hmm. Je kan beter daar onderling bij die straatraces kijken van oké, moeten we nu niet eens een keer gaan afwisselen of moeten we nu niet eens een keer een ander circuit, een andere stad gaan bezoeken. Dan dat je de originele circuits eruit gaat halen.
Ja, nee, dat denk ik ook hoor. En doe maar gewoon lekker dan. Ik wil gewoon op vrijdag, deze eerste vrije training, even dat er een helikopter over Tokio vliegt. En kijk, wauw, dit is Tokio. We gaan weer terug naar het racen. We hebben genoeg Tokio gezien.
Ja, precies, dat was Tokio.
Goed, dan gaan we door naar de volgende stelling. Viaplay maakt alleen kans op een verlenging van de Formule 1 rechten als ze op het open net gaan.
Eens, want je hebt het gezien.
Mogen wij ook een vermelding geven, Elias? Of ga je gewoon het monoloog houden en dan...
Net als ik altijd.
Ik denk dat ik voor jullie ook spreek. Maar goed, wat vinden jullie ervan trouwens?
Ik ben het oneens.
Oneens.
Okay. Je denkt gewoon dat het niet mogelijk is.
Nee, kijk, de stelling is, maakt alleen kans. Ik denk dat er meerdere opties zijn. Het zal ze helpen, denk ik, in de onderhandelingen. Maar het lijkt me dat ze gewoon niet het bedrag kunnen bieden wat ze vorige keer hebben geboden. Dus
dat denk ik.
Is Ziggo gewoon. Ja, Ziggo heeft 3 jaar lang kunnen opsparen afgelopen paar jaar. Met alles niet hebben hoeven uit te geven.
Dat denk ik inderdaad.
En daarnaast moet je ook niet vergeten dat Viaplay echt veel meer heeft betaald voor die rechten dan ze überhaupt waard waren.
Ja.
Ja, 3 keer meer of zo, toch? Zoiets. Hm? 3 keer zoveel. Ik geloof dat Ziggo 30 miljoen
in ieder geval iets wat Ziggo never nooit kon betalen.
Ja,
wat niet verantwoord was, heb ik gehoord.
Ja.
Wat niet verantwoord.
En dat zie je nu toch ook terug, want de enige manier hoe ze de Formule 1 rechten terug kunnen verdienen, is door de abonnementsprijzen omhoog te schroeven, die al abnormaal hoog zijn. En voor dit seizoen hebben ze dus op een akkoordje moeten gooien met Formule 1 TV. Van, oh, kunnen jullie ook even de prijs van je abonnement omhoog gooien? Want anders krijgen wij geen abonnees meer. En ze hebben natuurlijk Formule 1 TV ook toegevoegd aan het aan Viaplay.
Ja, zeker. Ja. Dus, maar goed, Viaplay die gaat natuurlijk nu... Viaplay TV krijgen we nu op SBS 9 vanaf 5 april, vrijdag 5 april. Daar gaan we Formule 1 op zien, maar mondjesmaat. Voor mij de vrije trainingen live of zo. En dan de hoogtepunten van de sessie die er echt wil doen. Het is afwachten om te zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Het zou natuurlijk kunnen dat ze vanwege de rechten die ze nu hebben niks op het open net mogen doen. Wat via Play TV namelijk wel wordt. Want SBS 9 is nu ook gewoon een zender die iedereen heeft.
Ja.
Dus,
je moet hem alleen even zoeken.
Ja, het zou natuurlijk wel voor Viaplay een opening dat ze zeggen, ja luister, wij hebben dan een open net. Misschien gaan ze doen zoals ze in Duitsland een tijdje hebben gedaan, dat een aantal van de races in het seizoen op het open net waren. Dus het lijkt mij heel logisch dat dit voor Viaplay een soort van strohalm is om nog een goed bod te komen richting de FOM. Want anders kan Ziggo gewoon zeggen, wij kunnen makkelijk op het open net als dat moet, maar we hebben gewoon Ziggo
en al onze abonnees
krijgen het automatisch. Dus wij hebben gewoon een goed bod staan.
Wat je denk ik terugziet is gewoon deze manier van verdienmodel, dat werkt gewoon niet met de Formule 1. Helemaal niet voor Viaplay. Je ziet het gewoon teruglopende abonnementen.
Ja.
Dus, ik denk dat het open net de enige kans is om nog ook een beetje goodwill te kweken bij het Nederlandse publiek. Want die zijn er ook wel een beetje klaar mee dat die prijzen de hele tijd omhoog gaan. Hè?
Ja, nee, zeker. En waarvoor? Ik heb een stiekem hoop dat de Formule 1 ooit toch op het open net weer terugkomt. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar hopen mag.
Precies.
Goed, we gaan naar de derde stelling en die luidt als volgt. McLaren moet waken voor een Alpine scenario naar een grote herorganisatie.
Ja, ben ik het helemaal mee eens.
Ja, ik ook wel.
Ik heb eigenlijk even helemaal gemist wie er weggaat daar.
Nee, McLaren kwam deze week naar buiten toe. Heel groot nieuws was het vorig jaar. David Sanchez, die werd weggekaapt bij Ferrari. Was echt een topman daar binnen Ferrari Formule 1. En hij was vanwege verplichte verlof pas 1 januari in dienst.
Mm-hmm.
En hij is weer weg.
Is hij zelf weggegaan of is hij ontslagen?
Ja,
zowel bij Sanchez als bij McLaren was er onvrede over zijn rol en hoe die werd ingevuld.
Oh, wauw.
En toen hebben ze in samenwerking besloten om het alweer af te ronden.
Wauw, dat is wel bijzonder.
Dus dat is razendsnel.
Ja.
Ja.
En ik vind het wel opvallend inderdaad. Van McLaren die was helemaal aan het paraderen van... we hebben iemand van Ferrari losgeweekt, weggekaapt. Topman daar, technisch volgens mij. Aerodynamisch, dacht ik.
Ja, zoiets, ja.
Het was
ik was het even opzoeken.
Ja. Zoek jij dat even op. Maar ik zal even uitleggen aan Lies waarom dat Alpine-scenario niet heel gek is. Dat ze daarvoor moeten opletten. Want bij Alpine had je ook heel veel verschillende mensen die zich bemoeiden in de top met het Formule 1-team, hè?
Ja, van die niks met het Formule 1-team te maken hadden, maar werkte bij Alpine zo, topmannen bij Alpine zelf.
Die dachten van, we hebben verstand van Formule 1, of van hoe we een Formule 1-team moeten runnen. En McLaren heeft nu dus een structuur dat er 1 iemand verantwoordelijk is voor de motor, 1 iemand is verantwoordelijk voor het aerodynamische gebied, enzovoort, enzovoort. En daarboven staat dan weer Andreas Stella natuurlijk. Maar ja, wat Bram zegt, dat Alpine-scenario, dat is dan niet zo heel gek. Want je hebt allemaal verschillende stemmen eigenlijk als het ware. Die zeggen, nee, maar hier moet geld naartoe. Nee, we moeten hier updates voor geven.
Ja.
Dit moet beter, dat moet beter. Iedereen gaat tegen elkaar lopen schreeuwen. Iedereen heeft belangen.
Precies. Ja, David Sanchez die ging zich bezighouden met... Hij werd Technical Director of Car Concept and Performance. En hij had daarbij verwacht dat er wat meer verantwoordelijkheden bij zouden komen. En die waren er niet. En uiteindelijk hebben ze dus in overleg besloten om David weg te laten gaan. Wat
weer...
echt wel heel zonde is.
Ja, kan je dan wel weer terug naar Ferrari, zeg maar?
Dat is
ja,
zo
dat zou kunnen. Ja, hij is nu, omdat dat denk ik een goed overleg is gegaan, staat hem denk ik nu vrij om te gaan waar hij wil. Er zit geen verplicht verlof meer aan. Dus,
waar hebben we trouwens vaker gezien dat een Formule 1 team met veel bombarie iemand aankondigde, een topman van een raceteam, Alpine. Davide Brivio, die met Suzuki kampioen werd in de MotoGP.
Het gevaar is gewoon dat er nu dingen gaan veranderen en dat daar weer de neus even weer een andere kant op staan. En dat er even wat onvrede is over, ja, maar wij vonden dat David Sanchez het wel goed deed en dat meer moeten krijgen en dat meer moeten verantwoordelijkheden moeten krijgen. Dus dat is, nou, ze moeten ervoor waken. Dus dit weekend zullen we er nog iets van zien, denk ik in ieder geval. Maar over langere termijn wel. Dit weekend zullen we McLaren sowieso wel wat beter zien. Heb je de nieuwe livery al gezien?
Nee.
Nee, nog niet.
Nou, moet je even. Kan je nu even kijken als je wil. Ik geef jullie nu 5 seconden om even naar de livery te kijken.
Oh, wow.
1, 2, 3, 4, 5. Mooie liveries, hè? Ja, wauw. Ze hebben gewoon Japanse kleuren toegepast.
Zeker, ja.
De Japanse concept dingen op de auto toegepast. Het is nog steeds veel zwart en oranje. Maar hier en daar wat blauw en wat wit. Ik vind het mooi.
Oh, nee. Dit is echt fucking lelijk, man. Jezus Christus.
Nee, het is een Formule 1-auto.
Ik vond het al bij elkaar geraapt zootje met al die verschillende Google Chrome kleuren. Maar dan ga je hier ook nog meer drukte op die vleugel pleuren.
Hij valt denk ik wel op dit weekend.
Pff, zegt iemand kleurenblind daar.
Meerdere mensen. De laatste stelling dan. Liberty Media moet van de MotoGP afblijven zolang ze eigenaar zijn van de Formule 1.
Volgens mij was dat wel het idee. Dus eens.
Dat ze van afblijven of dat ze hem samen... Wat vond jij ervan?
Ze hebben wel als idee dat de MotoGP en Formule 1 samen een paar keer een Grand Prix weekend organiseren. Dus dat je een soort super Grand Prix weekend krijgt. Dat is hun...
Maar hoe realistisch is dat? Als in... Even het nieuwtje eerst. Op 1 april, dat was geen 1 april grap. Dat ik nog, wat een goede grap, maar het was echt dus zo. Heeft Liberty Media aangekondigd dat ze de MotoGP gaan overnemen voor 4 miljard of zo? Of 3,4 miljard of 4,3 miljard. In ieder geval heel, heel, heel veel geld. Ja,
heel veel centjes.
Het is eerder geprobeerd. Ik weet niet meer door wie of wat dat de eigenaar van de MotoGP de Formule 1 wilde kopen of andersom. Toen is gezegd van nee, dat zijn de twee grootste raceklasses. Die moet je van elkaar gescheiden houden qua eigenaar. Door de EU volgens mij. Maar nu is dus het nieuws dat inderdaad Liberty Media officieel nu bij de MotoGP een overeenkomst heeft afgesloten. Zelfs al voor de overname dat alleen nog maar gecheckt moet worden bij mensen. En dan krijgen we dus dat de eigenaar van de MotoGP ook de eigenaar is van de Formule 1 en andersom. Voor mij hebben we het eerder over gehad dat de MotoGP en de Formule 1 een keertje samen race moeten doen. Maar Elias, correct me if I'm wrong. De circuitveiligheid is toch heel anders bij de MotoGP dan bij de Formule 1?
Klopt, ja. Er wordt naar verschillende dingen gekeken bij de Formule 1 en de MotoGP.
Maar ze is het toch maar... Ja.
Ze hebben natuurlijk wel bijvoorbeeld de Grand Prix van Barcelona, waar ze eigenlijk gewoon hetzelfde circuit gebruiken. En ook dezelfde, volgens mij dezelfde layout. Oostenrijk hebben ze natuurlijk... De MotoGP dan heeft op het tweede rechte stuk volgens mij.
Ja, de eerste na start-finish.
Nou, eerste na start-finish hebben ze een chicane ingebouwd omdat dat veel te snel was. Nu hebben we nog een ongeluk gehad in de MotoGP. Ik zal het kort houden trouwens. Tussen Morbidelli en Zarco.
Ja, precies.
Langs Rossi en Vinales.
Nee, maar mijn punt is vooral... Maar het maakt niet uit wie welke crash hebben gehad. Er staan toch gewoon ook andere soort muren bij de MotoGP... Namelijk een barrière bij de MotoGP, of een muur bij de MotoGP moet een persoon opvangen. En bij de Formule 1 moet het een auto met 300 km per uur opvangen.
Ja, ik denk, je hebt daarin gelijk. Aan de andere kant is het ook zo dat, ja, we hebben gezien, voor Liberty Media speelt geld geen rol.
Ja, ja, dus, ik moet het nog maar zien, want het is een superleuk idee. Maar ik denk dat er heel veel moet gebeuren nog daarvoor.
Ja, nee, zeker. Maar... Wat ook nog een ander dingetje is, hoe ga je al die teams, van de verschillende klassen ook, in één pitstraat krijgen?
Ja, dat is toch een weekendje geen Moto 2, Moto 3 en een weekendje geen Formule 2, Formule 3.
Dat is dus het idee inderdaad. Niet de Moto 2, Moto 3, Formule 2, Formule 3. Of de Formule Academy.
Wat gedoe.
Ja, die Academy hoeft sowieso niet
gemaakt. Maar alleen de Moto GP en Formule 1.
Ja. Nou ja, het moet me maar benieuwen. Ik zie nog veel beren op de weg, laten we daarop houden. Ja. Maar ja. Leuk dus, Liberty Media gaat ze proberen de MotoGP te kopen. Dat is even nieuws dat we mee moesten nemen. Goed, dat was hem. Voordat ik ga afsluiten en ga vooruitblikken op het tijdschema van dit weekend. Alvast voorbereiden, ga even zitten als je dat nog niet doet. Elias, social media.
Yes, social media weer. Beste luisteraars, je kunt ons volgen als je dat nog niet hebt gedaan op sociale media. We hebben Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Daar kun je ons volgen op Studio Downforce. Studio.downforce trouwens. Moet ik het wel goed zeggen. Voor extra content. En je kunt ons ook volgen op Spotify, Podbean, Podimo en YouTube. Dan mis je nooit meer een nieuwe aflevering.
Zo is dat. Dit weekend is de Grand Prix van Japan. Ik ga er in sneltreinvaart doorheen. Vrijdag 5 april. De eerste vrije training. 5:30, 6:30. Lies, ga je kijken?
Ja, ik ben bang van wel.
Goed, en voor de mensen die wel gewoon normaal slaapritme willen. De tweede vrije training begint om 8:00 en duurt tot 9:00. Dan gaan we naar de zaterdag 6 april. De derde vrije training. 4:30, 5:30, 6:30. Lies, ga je kijken?
Misschien.
Goed, zoals ik al zei, voor de mensen die wel normaal slaapritme willen houden. Hebben we dan volgens de kwalificatie weer van 8:00 tot 9:00. En dan zondag 7 april. Dan verpest je slaapschema maar een klein beetje. De Grand Prix van Japan.
Zal je zien dat ik daar doorheen slaap? Zal je zien dat ik daar dan doorheen slaap?
Ja, dat is even een Elias poelt.
Ja, maar als Elias ergens doorheen slaapt, hebben we wel altijd een spannende race. Dat vindt, dus.
Zo is dat. Ja, dat is waar. Ik zet ze werk wel uit voor dit weekend.
Ja, nou ja, precies.
Goed. Deze zondag dus de Grand Prix van Japan. Om 7:00 begint de formatieronde. Nou, dan ongeveer 2:00, 3:00 over 7:00 gaan de lichten uit voor de Grand Prix van Japan. Volgende week hoor je ons weer. Dan blikken we terug op de Grand Prix van Japan. En heel snel kijken. Nee, dan weet je niks. Nou, dat is fijn. Dus volgende week hoor je weer Studio Downforce met dan een terugblik op de Japanse Grand Prix. Tot dan!